Nou, goedenavond. Mooi, mooi dat je er bent. Ik stel voor dat we de Heer gaan danken voor de gelegenheid die we hebben om samen te komen. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we de gelegenheid hebben om samen te komen, om uw woord te openen, om daarmee bezig te zijn. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. En dat we daar steeds meer schatten in mogen ontdekken. We vragen uw zegen voor vanavond. Wilt u ons nabij zijn in het openen van het woord, in het lezen ervan, in het begrijpen. En misschien is niet alles meteen te begrijpen, maar dat we het mee mogen nemen en overdenken. En dat u tot ons hart mag spreken. Denk aan degene die wellicht hadden willen komen, maar verhinderd zijn om wat voor reden dan ook. Misschien dat ze later luisteren of kijken. Dank u wel dat we het altijd maar van u mogen verwachten in alle dingen. En dat doen we dan ook op voor vanavond. Uit genade. Amen. Nou, zoals gezegd, de brief van Paulus aan de... Oh, ik kan ook daar kijken. Aan de Filippenzen. Even kijken of hij het doet. Ja. Oké. Nou, dan gaan we zien. De brief van Paulus aan de Filippenzen. Een van de drie brieven die hij geschreven heeft terwijl hij die 2 jaar in gevangenschap zat. En voordat we naar de brief gaan, wil ik eerst wat zeggen over Filippi. De plaats Filippi en wanneer Paulus daar voor het eerst geweest is, want dat is in Handelingen 16 al. Ik zet straks op internet, komen de plaatjes en de teksten ook nog, dus dan kun je thuis altijd nog eens een keer nakijken. Maar dit was de tweede zendingsreis van Paulus, die kun je vinden in Handelingen 16 tot 18... En Paulus is vertrokken. Hier uit Antiochië, is Azië doorgereden. En dan komt hij hier terecht. En misschien dat we eventjes de Handelingen 16 erbij kunnen pakken. Dat we als het ware lezen wat daar gebeurde. Omdat namelijk wat er in Filippi gebeurde en beschreven staat, dat heeft op de een of andere manier toch ook zijn weerslag gehad in de brief die Paulus later geschreven heeft. Dus vandaar dat we in Handelingen beginnen. Handelingen 16. En dan lezen we vanaf vers 9. Kijk, dan is Paulus dus hier in Troas. Vlak bij de grens, want hij is dus wat nu Turkije is. En dan, dit is Griekenland. En dan is hij in Troas en dan staat er in vers 9 en hij kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerde hij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi. Nou, dat kun je hier zien. Neapolis, Filippi. Dus dat is de eerste stad, zou je kunnen zeggen, op het Europese vasteland waar Paulus komt. En hij had een visioen gekregen. Bijzonder is dat hij meteen wist dat dat de Heere was. Want er staat, we probeerden meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had. Dat is toch bijzonder. Je droomt wat. En Paulus weet meteen, dat is de Heer. Heb je dat ook wel eens? En dat je dan denkt, dat is de Heer. Het is wel interessant om te bedenken dat in de tijd dat Paulus natuurlijk deze reis deed, in de handelingentijd, we nog in de tijd zitten dat de Heer God bezig is met zijn plan met betrekking tot Israël. En dat nadat de uitstorting van de Heilige Geest is geweest, in Joël staat dat mensen zullen dromen. En mensen zullen gezichten zien. Nou, Achteraf denk je, dit is één zo'n droom of zo'n gezicht die hij gezien heeft. En hij weet ook meteen dat het de Heilige Geest is, dat het de Heer is. Dus op naar Filippi. Nou ja, we gaan niet dat hele stuk lezen, want het zijn twee bekende verhalen. Dan gaat hij op weg naar de synagoge, maar die is er niet in Filippi. En op de dag van de Sabbat gingen ze de stad uit, de rivier langs. En nadat ze, daar komen ze vrouwen tegen. En een zekere vrouw genaamd Lydia, vers 14, een purperverkoopster uit Thyatira die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart. Even van belang is vers 12 van Handelingen 16. We gingen naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in de stad. Een kolonie. Je zal denken, nou ja, en? Maar ze heeft betekenis, een kolonie. Het is namelijk een Romeinse term voor een stad. En verschillende steden in het Romeinse Rijk, die hadden, laten we zeggen, rangen. En als een stad de naam een kolonie kreeg, een kenmerk van de stad, dan was dat het hoogst haalbare. En dan was die stad vergelijkbaar met Rome, de hoofdstad. Dus als je in een kolonie leefde, in een stad die ook een kolonie was, dan leefde je als het ware met dezelfde rechten en mogelijkheden als de hoofdstad Rome. En dat betekende ook dat de inwoners van die stad Romeinse burgers waren, die het Romeinse burgerrecht hadden. Het is trouwens wel bijzonder dat Filippi, die stad, die is er nog steeds, tenminste de resten ervan, kun je ook wel plaatjes van vinden. Maar die stad die heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het Romeinse Rijk. In 44 voor Christus is daar een enorme burgeroorlog geweest. Toen, ik weet niet of jullie de geschiedenis kennen van het Romeinse Rijk, maar Julius Caesar is vermoord door Brutus en door Cassius. En die wilden de macht grijpen. En die zijn met hun legers hebben ze een soort burgeroorlog veroorzaakt. En die werden bestreden door Antonius en Octavianus, dat is later keizer Augustus geworden, die ook in de tijd van de Heer Jezus leefde. En die keizer Augustus, die heeft de mannen verslagen. En dat was bij Filippi. Dat is een enorme grote slag geweest. Er schijnen aantallen van 150.000 soldaten daar gevochten te hebben. Een van de grootste slagen. Het gevolg is geweest dat die stad dus inderdaad een Romeinse kolonie werd. En in Romeinse kolonies, daar gingen vaak veteranen, als ze hadden gediend in het leger, konden ze een huis kopen, konden ze gaan wonen. En dat waren meestal gegoede burgers. En gegoede burgers zaten goed in de kleren. En daar paste ook Lydia de purperverkoopster heel mooi in, die daar haar handel had. En waarschijnlijk aan die veteranen, die er mooi bij liepen, ook de purper verkocht voor hun kleden. Maar met name is het van belang dat we beseffen dat de inwoners het Romeinse burgerrecht hadden. Het waren alsof je in Rome woonde, als je in Filippi woonde. Daar komen we straks nog op terug. Nou, dan is er die geschiedenis van die, want ja, ik zat dat te lezen en dan denk je van, hé, wat is daar gebeurd in Filippi? Dat is die slavin die een waarzeggende geest had, je kent dat verhaal waarschijnlijk wel. En die zegt van, deze mensen, die zijn de dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar de zaligheid verkondigt. Zij sprak de waarheid. Alleen dat was niet de bedoeling voor degene die haar aan het werk wilde hebben. Want zij was een waarzegger die veel geld verdiende. En dan kon je naar die waarzegger toe om de toekomst te laten voorspellen. En dan moest je daarvoor betalen enzovoort. Maar het is wel aardig, want dan ga je lezen een waarzeggende geest. In het Grieks staat er een pythongeest. Van die slang, een python. En ik heb dat eens opgezocht. Die python was een van de monsters, zou je kunnen zeggen, uit de Griekse mythologie. Die woonde in de grotten bij Parnassus bij Delphi. En Delphi kennen we als het orakel van Delphi. Dat was een plaats waar mensen naartoe gingen om de toekomst voorspeld te krijgen. Want de priesteres die daar zat, die had contacten met de slang die daar zou huizen, de pythonslang. En die wist dan te vertellen wat er in de toekomst gebeuren zou. Nou, in Filippi hadden een paar slimme gasten bedacht, deze vrouw die kan dat ook doen, hoeven de mensen niet naar Delphi toe en dan kunnen wij ons geld hier ook verdienen. Dus dat was er daar aan de hand. En Paulus en Silas, die spreken dus de waarheid, alleen dat wilden die mensen niet hebben in Filippi. En wat gebeurt er? Ze worden gevangen gezet. We kennen de geschiedenis in de kerker, in het onderste blok, voet in het blok, gegezeld. Midden in de nacht zingen ze tot eer van God en er komt een aardbeving. Het is algemeen bekend trouwens, lees je in de geschiedenis, dat in Filippi en in dat deel van Griekenland vaker aardbevingen ook plaatsvonden. Dus de Heere God maakt daar ook maar gewoon gebruik van. Nou, Paulus en Silas uit die gevangenis. En dan zeggen de mensen van de stad, gauw weg met die twee, want dat is alleen maar gedoe. En wat zeggen Paulus en Silas dan? Ho, wacht eventjes. Wij zijn Romeinse burgers. En daar schrikken ze van. Want een Romeins burger had zijn rechten. En dat kon niet zomaar in de gevangenis gegooid worden. En dan lees je ook inderdaad dat de magistraten en de mannen van de stad, dat die inderdaad de gerechtsdienaars en de magistraten werden bevreesd toen ze hoorden dat ze Romeinen waren. En ze kwamen, vers 39, ze kwamen smekend naar hen toe. En toen ze hun uitgeleide gedaan hadden, vroegen ze hen de stad te verlaten. En dan gaan ze nog even naar Lydia, de purperverkoopster, en ze gingen de stad uit. Dat was dus de omstandigheden waarin Paulus in Filippi is gekomen, samen met Silas. En vermoedelijk ook samen met Lucas, want als je het verhaal leest uit Handelingen 16, dan heeft Lucas het over wij. Dus Lucas was daar waarschijnlijk ook bij. En Paulus heeft een enorme verbondenheid gekregen met Filippi. Dat kun je lezen, misschien dat we naar de brief van Filippi kunnen gaan. Dan kun je inderdaad zien dat hij daar een verbondenheid mee had. Handelingen. Filippenzen. Drie teksten die daarover gaan, die iets aangeven over de verhouding die Paulus had met die stad. En dan moet je bedenken, wat we lazen in Handelingen 16, dat was dus ten tijde van Handelingen. Het heil voor Israël en Paulus die naar de heidenen ging. Maar nog steeds was er geen sprake van het geheimenis. Maar dat kwam pas in Handelingen 28. Dus Filippi kreeg het evangelie te horen van Paulus. En dan staat er in Filippenzen 1 vers 7... Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Dus hij heeft ze in zijn hart gesloten, omdat ze op de een of andere manier deelgenoten zijn in zijn gevangenschap, in de verdediging en de bevestiging van het evangelie. In Filippenzen 2... En dat stukje wou ik wel helemaal lezen, want het is toch wel bijzonder, want het kenmerkt ook de Filippense brief. In hoofdstuk 2 vanaf vers 19, daar zegt Paulus, ik hoop, en dan moet je nadenken, dan zit hij dus in de gevangenis in Rome, en dan zegt hij tegen de Filippense, ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ik ook goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Dus hij was ook met die Filippenzen begaan en hij stuurt Timotheus. Want zij zoeken allen hun eigen belang en niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Dit duidt erop dat waarschijnlijk deze brief geschreven is een beetje aan het einde van die 2 jaar gevangenschap, omdat hij zegt dat hij spoedig hoopt te komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij. Met de bedoeling dat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was het tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Nou, als je dit leest, dan heb je het eigenlijk helemaal niet over de theorie van het geheimenis. Dan heb je het niet over principiële zaken, maar dat gaat over het leven wat geleefd wordt. En de verhouding die er is. De liefde die er tussen de Filippenzen en Paulus is. En dat hij zijn dienstknecht stuurt om voor hun te zorgen. Nou, dat laatste komt ook naar voren in het hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4. Vanaf vers 14. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Dus de Filippenzen deelden in de verdrukking van Paulus. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Dus zij, in onze woorden, zij ondersteunde geldelijk waarschijnlijk de apostel Paulus. Staat er heel mooi. Ze waren deelgenoot in de rekening van uitgaven en ontvangst. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb, wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, ook weer zo'n voorbeeld dat er een bijzondere band was tussen de Filippenzen en Paulus. Dat ze hem geldelijk ondersteunden. En dat was natuurlijk anders dan dat ze naar een bankrekening geld overmaakten en dat Paulus dat kon opnemen. Maar dat werd gebracht en op de een of andere manier, je ziet ook Epafroditus en Timotheus zijn boodschappers die heen en weer gaan. Dus daar is een verbondenheid. En dan is het wel belangrijk dat Paulus de brief begint. Aan wie schrijft hij dan? Wie zijn die Filippenzen? Filippenzen 1, vers 1. Aan de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Dat is dezelfde aanhef als ook aan de Efeziërs en ook aan de Colossenzen. Aan de heiligen die in Filippi zijn. Kenmerkend is dat het niet aan een gemeente gestuurd wordt, niet aan een organisatie, maar aan mensen. En waarschijnlijk een groep mensen. Die op de een of andere manier bij elkaar waren, bij elkaar hoorden. En dus voor Paulus onder andere zorgden. En aan die heiligen wordt deze brief gestuurd. Je kan zeggen dat de brief van de Efeziërs en van de Colossenzen, ja, die gaan, hebben we ook al gezien de laatste keer, die zijn vooral leerstellig. Waarin het geheimenis van Christus duidelijk uit de doeken wordt gedaan. In deze brief kom je dat hele woord geheimenis helemaal niet tegen. Er wordt niet over gesproken. Nee, de Filippenzen zou je kunnen zeggen, dat gaat over de praktijk van het leven. De praktijk van het leven van een gelovige. Lid van het lichaam van Christus. Vandaar ook dat je als het ware de kerntekst hebt. En laten we die maar lezen, Filippenzen 2, vers 5. Dat is misschien wel de kerntekst van deze brief. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Gods rijkdom van genade. Die heeft de gelovigen verbonden aan Christus. En die genade brengt dankzegging teweeg. En die brengt weer blijdschap teweeg. En blijdschap is een kenmerk van deze brief. Blijdschap op grond van de genade. Blijdschap onder alle omstandigheden. Want moet je maar eens lezen. Vers 17 van hoofdstuk 2. En vers 18. Ik word als plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Ja, waarover moeten ze zich verblijden? Nou, zegt Paulus, dat ik als plengoffer word uitgegoten. Dus wat hem overkomt, ziet hij als een offer wat hij brengt. En dan, dat gaat dus wat hij beleefde, gewoon in zijn leven, in zijn dagelijkse leven, die 2 jaar in de gevangenis daar in Rome. En dan zegt hij daarvan, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En jullie moeten je ook maar daarover verblijden. Blijdschap onder alle omstandigheden. En in hoofdstuk 4 komen we eigenlijk hetzelfde tegen. Vers 10, hoofdstuk 4. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, maar ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Maar alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Dus met andere woorden, deze Filippense brief zou je kunnen zeggen, ja, die gaat gewoon over het leven wat de gelovigen leidt. Wat ze daar in Filippi leiden, wat Paulus leidt en hoe daar contact over is. En wat je dus vooral ziet, dat het gaat over, laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. En dat de blijdschap de boventoon mag voeren. Nou, daar gaan we zo meteen wel even bij stilstaan. Dit is de structuur van de Filippense brief. Ik wil later nog eens eventjes doornemen. Wat heel bijzonder is, is dat hij bij A de heiligen in Filippi in Christus Jezus groet. Maar dat hij in hoofdstuk 4 helemaal aan het eind, dan zegt hij, vers 22... Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer. Daar staat verder niks uitgewerkt. Alleen kennelijk was het dus zo dat Paulus, die in Rome gevangen zat, omdat hij zich beroep had op de keizer, dat hij op de een of andere manier mensen aan zich heeft weten te binden door het geloof, dat de mensen tot geloof zijn gekomen, want ze zijn heiligen die in het huis van de keizer zijn. Dus kennelijk waren daar in het huis van de keizer gelovigen, want Paulus noemt ze heiligen. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Daar weten we niks van, daar lezen we ook niks over, maar gewoon het feit dat aan dat hof van de keizer er ook gelovigen waren. En dan zit ik te denken, ja, misschien waren de soldaten die voor Paulus moesten bewaken, misschien waren die wat met hem in gesprek geweest, misschien waren ze tot geloof gekomen. Staat er verder niet bij, maar is wel bijzonder. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. Nou, wat we zien is dat Paulus spreekt over het deel hebben aan het evangelie. De wandel, het vaststaan, de vernedering van Christus, het heil bewerken, dat betekent werkzaam zijn in datgene wat God uitvoert. Als middelpunt zou je kunnen zeggen, is het voorbeeld van Paulus, Timotheus en Epafroditus. Timotheus en Epafroditus hebben we net al gelezen. Bij Paulus gaan we straks nog even stilstaan. Dat hij zegt, wees mijn navolger. De zevenvoudige schade van Paulus. Wandel de vaststaande burgerschap. En dan zie je dat in C staat het burgerschap hier. En in C, of in C onderaan het burgerschap daar. En dat heeft weer te maken dat ze allemaal heel goed wisten wat het Romeinse burgerschap was. En Paulus komt daarop terug en dan zegt hij, maar je bent geen burger van de Romeinen, je bent een hemelburger. Je burgerschap is in de hemel. De eerste twee hebben we gedaan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het best lastig om een keuze te maken van wat noem je nu en niet en wat noem je niet. Omdat deze brief gaat eigenlijk over alles wat te maken heeft met het leven van een gelovige. Niet zozeer met de theorie en welke regels hanteer je en hoe leg je de Bijbel uit en wat is het geheimenis van Christus. Maar wat betekent dat voor het leven? Voor de dagelijkse praktijk? Nou, ik heb daar een paar dingen uitgenomen. Blijdschap, de gezindheid van Christus, Paulus als voorbeeld, hemelburgers en het leven als een gelovige. Nou, om met blijdschap te beginnen. 16 keer in de Filippenzenbrief het woordje blijdschap of verblijden. En ik heb hier eventjes staan waar dat woord vandaan komt. Van charis, genade, daar is blijdschap van afgeleid en verblijden en danken. Het zijn allemaal woorden die met elkaar te maken hebben. En een mooie tekst, die is Filippenzen 1 vers 3 en 4. Ik dank mijn God, telkens als ik aan u denk, in elk gebed voor mij, voor u allen, bid ik u altijd met blijdschap. Danken en blijdschap. En heeft alles te maken met de genade die God geeft. Ja, het gaat dus over de praktijk van het leven. De praktijk van een gelovige in Christus. Dat is ook wat Paulus in de Filippenzenbrief heel nadrukkelijk zegt. Dat het leven van een gelovige in Christus is. Moet je maar eens, want het zijn niet zo heel veel bladzijden. Ik denk dat als je één of twee bladzijden steeds bij de hand hebt, dan bladeren we daar zo doorheen. In hoofdstuk 1, vers 21, daar zegt hij, want het leven is voor mij Christus. Het leven is voor mij Christus. Hoofdstuk 2, vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En Filippenzen 3, vers 8, Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb, en ik beschouw alles als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, dat ik in hem gevonden mag worden, in Christus. En Filippenzen 4, vers 3, daar lezen we, even zien, Filippenzen 4, oh, vers 13, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht gegeven heeft. Letterlijk staat er, alles ben ik machtig in de mij krachtgevende Christus. Met andere woorden, Paulus spreekt die Filippenzen aan over het feit dat ze een positie hebben in Christus. En dat heeft dus consequenties voor het leven dat je leidt. Dat je in Christus bent. En dan zegt hij in Filippenzen 4, dat hebben we nog voor ons denk ik, vers 4, verblijd u altijd. Ja, niet zomaar verblijd u altijd, zo van wees altijd maar vrolijk. Nee, verblijd u altijd in de Heere. Verblijd u in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En dat staat in de gebiedende wijs. Dus niet van, nou ja, als je het een beetje naar je zin hebt, wees dan ook nog eens een keer blij. En wees blij in de Heer. Nee, eigenlijk in gebiedende wijs, verblijd je in de Heer. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zegt hij dat op een manier, ja, want in de Heer kun je toch ook niet anders? Als je aan de Heer denkt en je leven in de Heer, mijn leven is Christus, dan heb je alle reden om je te verblijden. Of anders gezegd, dan heb je geen reden om chagrijnig te zijn. Want je leven is in de Heer. In vers 2, vers 18, hoofdstuk 2, vers 18, daar zegt hij, en u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. U moet zich verblijden, staat in dezelfde vorm, u moet zich verblijden. U moet zich verblijden. De vraag is trouwens, moet je dan als gelovige altijd blij zijn? Moet je dan als gelovige altijd blij zijn? Dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Of kan het ook zo zijn dat je misschien een keertje niet blij bent? Nou, in hoofdstuk 3, vers 18, daar laat Paulus zelf merken dat hij ook wel eens een keertje niet blij is. In hoofdstuk 3, vers 18, daar staat, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen. En bij mij staat er een sterretje en onderaan de bladzij staat, letterlijk staat er huilend. Ik zeg het huilend, sommigen wandelen als vijanden van het kruis. Met andere woorden, daar is hij helemaal niet blij van. Hij zegt het huilend, doet hem verdriet. Met andere woorden, dat is de emotie van het leven. Daarom staat er ook nergens dat je je moet verblijden, punt. Maar dat je je verblijdt in de Heer. Want als hij hier huilend onder tranen het zegt, dan heeft dat te maken met dat sommigen als vijanden van het kruis wandelen. En hij stelt gewoon vast, dat is een verdrietige zaak. En daar heb ik verdriet van. Maar op het moment dat hij zich denkt aan zijn positie in Christus, in de Heer, ja, dan heeft hij alle reden om verblijd te zijn. Dus die twee gaan hand in hand. Ik zat te denken, want eigenlijk is dat wel een bekend gedeelte natuurlijk, hè, die blijdschap voor de gelovigen en blijdschap in de Heer, verblijdt u te allen tijden enzovoort. Maar in het Oude Testament komt ook zo vaak voor dat mensen zich verblijden. En dan is het wel mooi om te zien waar dat mee te maken heeft. Ik heb zo een paar teksten opgezocht uit Spreuken. Ik noem ze alleen eventjes op en dan lees ik het voor. Spreuken 27 vers 9. Olie en reukwerk verblijden het hart. Zo is de genegenheid van iemands vriend vanwege de hartelijke raad. Dus op het moment dat jij je genegenheid toont naar een vriend, hem raad geeft van harte, dan verblijdt dat het hart. Spreuken 27, vers 10. Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet. Ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk. Beter een buur die daarbij is, dan een broer ver weg. Dat is een bekende gezegde van ons, hè? Beter een goede buur dan een verre vriend. Nou, in de Bijbel staat, beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg. Om blij te zijn. Spreuken 27 van 11. Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart. Dan heb ik wie mij smaadt iets te antwoorden. Dus dat gaat over een kind, een zoon die zijn vader blij maakt. En je ziet dat die blijdschap altijd te maken heeft met de praktijk van het leven. Gewoon de dingen die je doet, hoe je leeft, wat je zegt, hoe je bent. Dat heeft dus niks te maken met hogere geestelijke zaken, maar wat er uit je hart komt. Spreuken 12, vers 25. Bezorgdheid in iemands hart drukt het ten neer. Maar een goed woord verblijdt het. En je ziet dus ook dat verblijden ook te maken heeft met het hart. Verblijden is een mooie tekst in Psalm 104, vers 31. De heerlijkheid van de Heer zij voor eeuwig. Laat de Heer zich verblijden in zijn werken. En u en ik, de mens, is het werk van de Heer. Hij verblijdt zich daarin. Met andere woorden, jij bent als het schepsel, reden, dat God zich verblijdt. De diepste en meest complete blijdschap ligt dan ook in de wetenschap, dat je mag weten dat God zich verblijdt over jou. Nou, dat geeft jou natuurlijk alle gelegenheid om ook blij te zijn in de Heer. Misschien kunnen we eventjes gaan naar 2 Kronieken hoofdstuk 29. Dat is een mooie geschiedenis, waarin 6 keer het woord blijdschap voorkomt. En dan denk je, nou, wat zou daar gebeurd zijn dat men zo blij is? 2 Kronieken 29. Dat gaat over Hiskia, die is koning geworden. Zijn vader was koning Agas. En die pleegde veel afgoderij. Hiskia die gaat terug naar de Heere en die herstelt de priesterdienst. Die zorgt dat er weer het Pascha wordt gevierd. En dan is er 7 dagen feest. En in de geschiedenis die we dan lezen komt 6 keer het woord blijdschap voor. Dat begint in hoofdstuk 29 vers 30. Ik lees alleen eventjes die teksten waar het in staat. Maar je zou eigenlijk die hele geschiedenis eens moeten lezen. En dan zie je ook precies waarom ze blij zijn. Hoofdstuk 29 vers 30. Daarna zei koning Hiskia en de leiders tegen de levieten dat ze de Heere prijzen moesten met de woorden van David en van Asaf de ziener. En zij prezen hem met blijdschap en ze knielden en bogen zich. Dus er worden psalmen aangeheven en ze prijzen God met blijdschap. En dan in vers 36, eigenlijk vers 35, ook waren er brandoffers in overvloed en het vet van de dankoffers en de plengoffers voor de brandoffers, zo werd de dienst van het huis van de Heer hersteld. Hiskia dan en heel het volk verblijden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had, want dit was onverwachts gebeurd. Ook hier heel nadrukkelijk dat ze zich verblijden. En dan in het hoofdstuk opvolgend, hoofdstuk 30, vers 21. Zo hielden de Israëlieten die zich in Jeruzalem bevonden 7 dagen lang met grote blijdschap het feest van de ongezuurde broden. Ja, er was een tijd niet gevierd. En ze vierden dus het feest met grote blijdschap. Vers 23. Nadat heel de gemeente overleg had gepleegd of zij nog 7 dagen feest zouden vieren, vierden ze nog 7 dagen feest met blijdschap. Vers 25. En heel de gemeente van Juda verblijdde zich, evenals de priesters en de levieten. En vers 26. Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap, want vanaf de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd. Nou, blijdschap. En de blijdschap hier in het Oude Testament heeft alles te maken met de dienst aan God. Met eigenlijk niet meer dan het luisteren naar wat God in zijn woord had gezegd, namelijk dat ze het Pascha vierde, het feest van de ongezuurde broden vierde, dat ze de tempeldienst op orde hadden, dat ze offers brachten. Dus luisteren naar het woord van God bracht grote blijdschap teweeg. En hetzelfde vind je in Nehemia 8. Dat is na de ballingschap, als ze onder leiding van Nehemia en Ezra weer terugkeren naar Jeruzalem. Dan wordt Jeruzalem herbouwd, dan wordt de tempel opnieuw gebouwd en dan wordt er ook feest gevierd. En dan wordt het wetboek gepakt en dan wordt eruit voorgelezen. En als dan het woord van God wordt voorgelezen, dat is wel bijzonder om te zien, dan begint het volk te huilen, zal ik maar even een beetje op mijn manier zeggen. Dan waren ze bedroefd. Want ze beseften dat ze lang niet geluisterd hadden naar de Heer. Ze waren verdrietig. En dan zegt Nehemia, maar er moet geen droefheid zijn. Er moet juist vreugde zijn. Blijdschap. Omdat het woord van God weer klinkt. Dus dat is een kenmerkende zaak. En dat vinden we dus ook in de Filippenzenbrief. Blijdschap. Ik zei al 16 keer in de Filippenzenbrief. In de psalmen komt het meer dan 60 keer voor, het woord blijdschap. En dat heeft ook alles te maken met de lof die er is voor de Heer. Goed, dat is blijdschap. We gaan naar het volgende onderwerp. De gezindheid van Christus. Gaan we weer naar Filippenzen hoofdstuk 2. En dan beginnen we in vers 1. Want dan begint het weer met de praktijk van het leven. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan hem zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van een ander is. Nou, hoe praktisch is het? Eensgezindheid, laat mijn blijdschap volkomen zijn, doe niks uit eigen belang, wees nederig, acht de een voortreffelijker dan de ander, heb oog voor de ander, niet alleen voor jezelf. Gewoon hele praktische dingen. Ja, maar hoe moet je dat dan doen? Hoe lukt dat? Want er zullen mensen, sommigen zeggen van ja, dat vind ik maar lastig. Want die en die, die mag ik niet. En die staat mij eigenlijk ook niet zo aan. Dus ja, moet ik nou eensgezind zijn en moet ik de ander belangrijker vinden dan mezelf? En dan zegt Paulus, als het gaat om die eensgezindheid en die ootmoedigheid, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die is als het ware het voorbeeld van de gezindheid. Van de drive die je hebt. En dan wordt een voorbeeld gegeven en dan zie je dit voorbeeld. Dat Paulus een opsomming geeft van de zevenvoudige vernedering van de Heer Jezus. En vervolgens wat dat tot gevolg heeft gebracht. Zeven stappen van verhoging. Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als een roof geacht. Dat betekent dat hij het niet ten koste van alles wilde behouden. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Aan de mensen gelijk geworden. Uiterlijk als een mens bevonden, zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, zelfs de kruisdood. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Niet gewoon de dood, maar zelfs de kruisdood. Dat was de vernedering van de Heer Jezus Christus. Die gezindheid. Dat hij inderdaad niet ten koste van alles wilde behouden wat hij had. En het mooie is, ja, dat kunnen wij natuurlijk achteraf zeggen, want dat is ook heel menselijk, dat je denkt, ja, maar ik heb het nu goed, dus ik wil dat wel een beetje zo houden. Dat stel ik niet in de waagschaal. Hij heeft het goden gelijk zijn niet als een roof geacht. Dat betekent, hij wilde het niet ten koste van alles behouden. En dat heeft natuurlijk met één ding te maken. Met het feit dat hij uiteindelijk wist waar het toe zou leiden. Hij kende het plan van God. Hij wist wat God van plan was. Namelijk dat hij inderdaad moest lijden. Dat hij alles moest afleggen. Dat hij de dood in moest gaan. Om vervolgens, en vandaar ook dat er vervolgens zeven stappen van verhoging zijn. Dat God hem de naam boven alle naam gegeven heeft. God heeft hem verhoogd. Alle knie zal zich buigen. Van hen die in de hemel zijn, van hen die op de aarde zijn, van hen die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Here. En dat is het mooie. Dat als je uitkijkt naar het eindpunt, dan kan de weg ernaartoe best een lastige zijn. Misschien wel een hele zware. Maar je weet dat op die weg de Heer is. Straks zullen we zien dat Paulus zegt, de Heere is nabij. Dus ook in het feit als het moeilijk gaat, als het lastig is, als het pijn doet, dan is hij nabij. Omdat er uiteindelijk een positief eindpunt bereikt wordt. En dat was bij de Heer Jezus ook zo. God heeft hem verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Dat was trouwens al wel bekend hoor, dat dat zou gaan gebeuren. Want er is een, ik vond een mooie tekst in Jesaja 45, vers 23, daar zegt de Heer: ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan, en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong bij mij zal zweren. Door de profeet Jesaja is dat dus al gezegd. Dat is uiteindelijk het einddoel wat God gaat bereiken. Dat elke tong zal belijden dat hij Heer is. Daar gaat het naartoe. Dus met andere woorden, ook al was het menselijk lijden, de Heer Jezus had ook het oog gericht op wat er uiteindelijk ging komen. En voor u en mij geldt precies hetzelfde. Dat je inderdaad een korte tijd misschien gedoe hebt en dat het niet zo lekker loopt en dat het lichamelijk misschien niet zo goed gaat of wat dan ook maar. Maar uiteindelijk dat we ons oog gericht kunnen hebben op het eindpunt. En dat wij ook, nou we hebben het al gelezen, de Filippenzenbrief, in Christus zijn. Dus in hem alles hebben. Ook al heb je dat nu nog niet zo in de gaten en voel je dat niet, heb je dat geestelijk wel voor elkaar. De goede gezindheid. Laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Die goede gezindheid. Die goede gezindheid, die hebben we al gelezen van Timotheus en van Epafroditus. Op een hele praktische manier worden Timotheus en Epafroditus erbij gehaald als een voorbeeld voor de Filippenzen. Kijk, zegt Paulus. Zij zijn een voorbeeld in wat ze doen, in hoe ze zich opstellen, in hoe ze dienstbaar zijn, de gezindheid van Christus. Epafroditus, we hebben het gelezen, is ziek geweest, bijna dood. Dat je denkt, nou, Heer, dat is ook wat. Ben ik een dienstknecht in uw dienst? Word ik ziek en ga ik bijna dood? Wat heb u daar dan aan? Ja, maar dat is menselijke gedachte. Want Paulus zegt, maar God heeft zich over hem ontfermd. En ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En hij is weer beter geworden. Dat wil niet zeggen dat iedereen die ziek is, weer beter wordt. Want dat is niet logisch. Maar het kan wel. En in ieder geval is Epafroditus en Timotheus zijn een voorbeeld voor de Filippenzen, voor hun dienstbetoon en voor hun goede gezindheid. Over die gezindheid gesproken, dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 17. Is dat de volgende? Ja, Paulus als voorbeeld. Hoofdstuk 3, vers 17. Dan zegt hij, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Ook hier weer geen theoretische uiteenzettingen van wat het geheimenis van Christus is en dat dat tot nu toe niet bekend was geworden en dat Paulus een uitdeler is een van de bedeling van de rijkdom van genade. Het gaat gewoon over het leven. Ja, die theorie heeft hij, zou je kunnen zeggen, in Efeze en Colossense duidelijk behandeld. En vervolgens heeft hij het in de Filippenzen erover. Ja, en wat betekent dat dan voor je leven? Nou, zegt hij, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Eigenlijk zegt Paulus gewoon heel simpel, je moet mij navolgen. Je moet doen wat ik doe. Is dat hoogmoedig? Nou, als je dat als menselijke, vanuit menselijk oogpunt zou bekijken, zou je denken, nou Paulus, dat is nogal wat je daar zegt. Maar bedenk wie Paulus is, waar hij van getuigt, hoe God hem geroepen heeft, dat hij een dienstknecht is, een uitverkoren werktuig. Dat hij in de Efeze en de Colossensebrief duidelijk uiteenzet hoe hij de dienaar is geworden van het geheimenis. De uitdeler van de bedeling van de genade Gods. En dan zegt hij hier, wees met elkaar mijn navolgers. Dat is trouwens wel een mooi woord. Letterlijk staat er, wees mijn medenavolger. Ik heb daarop gezet. In het Grieks, sum of sun, dat is mede, mimetes. Je ziet daar het woord mim, wat wij kennen. En mim wordt ook gebruikt in het woord imitator. Dat is iemand nadoen. En een mimespeler kenmerkt zich door woordeloos, dus zonder een woord te zeggen, personen, dingen of situaties uit te beelden. Wees mijn navolgers. Met andere woorden, doe als een mimespeler wat ik doe. Doe mij na. In 1 Korinthe 11, vers 1, daar staat, wees navolgers van mij. En dan staat er alleen nog wat bij. Dat is aan de Korinthebrief. Toen was het geheimenis nog niet bekendgemaakt, waar hij een uitdeler was. Want aan de Korinthen heeft hij geen nieuwe dingen uitgedeeld. Heeft hij alleen verteld wat de Bijbel tot dan al vertelde, wat de profeten en de schriften zeiden. En dan zegt hij ook tegen de Korinthen, wees mijn navolger zoals ik een navolger van Christus ben. En in datgene wat Christus tot dan geopenbaard had. Hier zegt hij, wees gewoon mijn navolger. En dat is natuurlijk nog meer, want hij zegt zelf dat hij in zijn lijden bijvoorbeeld aanvult wat de verdrukkingen van Christus nog moesten hebben. Dus hij plaatst zichzelf in het verlengde van de openbaring van Gods woord. En hij zegt, dat heb ik jullie verteld. Als jullie nou de mimespelers zijn die mij nadoen, dan is het goed. Wees mijn navolger. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Wees mijn navolger. Dat zijn lastige dingen. Misschien kunnen we eventjes gaan naar de Efezebrief. Want in hoofdstuk 4 van de Efezebrief, daar wordt op een hele mooie manier het een en ander daarover gezegd. Want de Efezebrief is niet alleen maar theorie, is ook wel degelijk een stukje praktijk van het leven. Bijvoorbeeld hoofdstuk 4, de eerste 6 verzen. Daar zegt Paulus, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Eén. Wandel waardig de roeping. Wees eensgezind. Heel praktisch. En dat in de context van het Paulus navolgen. Van wat Paulus geopenbaard heeft. Wees, ja dat klinkt misschien een beetje raar. Tenminste, dat dacht ik ook toen ik mezelf hardop hoorde zeggen. Wees een mimespeler. En als ze mensen naar je kijken, zeggen ze, hé, dat is Paulus. Nou ja, zo. Dat betekent de gezindheid, de waardige wandel. Je bewustzijn van je positie in Christus. Datgene wat Paulus openbaart, met name in die laatste 2 jaar dat hij het geheimenis openbaart. Doe dat, wees dat, want jouw leven is ook in Christus, net zoals Paulus' leven. In 2 Timotheus 3, vers 14, daar zegt hij tegen Timotheus, blijf bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Blijf bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Dus wat je zeker weet, dat is het goede, dat heb ik geleerd. Blijf daarbij. En dan staat erbij, waarom? Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Ja, van Paulus. Dus hij zegt eigenlijk tegen Timotheus, Je bent ook een memespeler. En je weet van wie je het geleerd hebt, wie je nadoet. Dat ben ik. Wees mijn navolger. Nou, zo mogen we daarin staan. Er zijn ook mensen die Paulus niet navolgen. En dan gaan we weer naar Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 18. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen, ik zeg het huilend, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Even voor de goede orde. Paulus schrijft deze brief aan de Filippenzen als hij het geheimenis aan de Efeze en de Colossense heeft geopenbaard. Dus ook de Filippenzen waren op de hoogte van het geheimenis. Die zijn met Paulus meegegaan in het geloof van dat geheimenis. In het geloof van de bedeling der genade Gods. Maar daarom heeft hij heeft nog steeds een innige band met hun. Met andere woorden, die Filippenzen die zijn meegegaan in de openbaring die Paulus gekregen heeft. Want toen hij daar was in Handelingen 16, toen had hij een andere boodschap. Toen verkondigde hij de verzoening die er was in Christus op basis van het Oude Testament, zal ik maar zeggen. Van het heil van Gods, wat aan de heidenen gezonden wordt. En dat Israël tot geloof gaat komen en dat de Messias terugkomt, enzovoort, enzovoort. Maar kennelijk zijn deze Filippenzen dus meegegaan in het aanvaarden van die nieuwe boodschap, dat ze de navolger van Paulus worden. En dan zegt hij, ja, er zijn ook vijanden van het kruis. Er zijn ook mensen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En het kruis van Christus, ja, wat is dat dan? Dat heeft natuurlijk te maken met het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Maar niet alleen het verzoeningswerk als zodanig, maar het kruis van Christus brengt ons uiteindelijk ook bij het nieuwe leven. En waarvan we weten dat we in deze tijd één zijn met Christus. Door het kruis is de verzoening tot stand gekomen, maar daar blijft het niet bij. Vervolgens hebben we een plaats gekregen in de hemel. Efeze 2 vers 16 heeft het over de wederverzoening in één lichaam door het kruis. Filippenzen 2 vers 8, Christus was gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Colossenzen 1 vers 20, de wederverzoening door het bloed van het kruis. Colossenzen 2 vers 14, hij heeft het bewijsstuk, de wet, aan het kruis genageld. Van het verzoeningswerk aan het kruis waren de gelovigen, die Paulus hier op het oog heeft, vijanden. En de enige keer dat Paulus dat woordje vijand gebruikt, heeft het ook dan ook te maken met gelovigen. Want het gaat niet om ongelovigen die vijanden zijn. Nee, velen wandelen als vijanden van het kruis. En ik heb het vaak gezegd, zegt Paulus, en ik zeg nu ook huilend. Dit houdt in dat hij dat al gedaan heeft voor zijn gevangenname. Want als Paulus het tegen hun al eerder had gezegd, dat betekent dat hij dus dat al had gezegd toen hij nog bij hun was. Alleen er zijn altijd mensen die vijand zijn van het kruis, die het verzoeningswerk wat God tot stand brengt, niet als zodanig willen aanvaarden, maar er een eigen draai aan geven of een eigen uitwerking aan geven. En dus niet de memespeler zijn die Paulus nadoet. En Paulus heeft er groot verdriet over. En dan zegt hij, hun einde is het verderf. Letterlijk staat er, want bij einde denk je misschien het einde van hun leven, vers 19. Maar hun einde, dat betekent hun doel, hun einddoel. Dus welke bedoeling hebben zij met hun leven? Ja, ze menen dat ze het goed hebben, maar het is verderf. Want ze zitten naast de waarheid. Hun God is de buik. Dat is heel letterlijk. Ja, ik zei al, Filippenzen gaat over het leven. Ze houden hun lichaam in stand. Ook letterlijk. Het in stand houden van het lichaam. En daar alles aan doen. Hun heerlijkheid is in hun schunnigheid, staat er letterlijk. Hun heerlijkheid Hun eer is in hun schande. Samengevat, ze bedenken, hun gezindheid is het aardse. Hun gezindheid is het aardse. Ze bedenken niet dat ze jagen op de prijs van de bovenroeping. Dat schrijft Paulus namelijk in vers 14. Eén ding doe ik, vergetende wat mij achter mij is, mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij is, jaag ik naar het doel. Ook hier weer voor alle duidelijkheid. Ik jaag naar het doelwit. Dat is de bovenroeping. Dat betekent niet dat die bovenroeping de eindprijs is, dat hij daarna jaagt om die prijs te krijgen. Maar letterlijk staat er, en dat zou een stuk duidelijker zijn, hij jaagt in overeenstemming met het doelwit. En het doelwit is de bovenroeping van God. Dat is de plek die we in het bovenhemelse hebben ontvangen. En vervolgens jaagt hij, leeft hij in overeenstemming met dat doel. Want dat ga ik bereiken. Maar om dat te bereiken, moet ik de weg die ik daarover bewandel in overeenstemming doen met de regels van de wedstrijd. Want dat is het, het verhaal wat hier staat. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God. Ik las ergens een uitleg, dat vond ik wel een mooie, dat je zei, het gaat er niet om dat je dat doel bereikt, dat je de eerste wordt, want er is er maar één die de eerste kan worden. Dus dat zou betekenen dat er maar eentje de prijs kan krijgen en niemand anders. Nee, het gaat erom dat het doel is de bovenroeping van God, dat is je positie in het hemelse, en de weg ernaartoe, die moet je doen in overeenstemming met de regels. In overeenstemming met de regels. En dat is in elke wedstrijd zo. Moet je een hardloopwedstrijd doen, je loopt rondjes over de baan, denk eventjes aan de 400 meter, dan is de finish voor iedereen gelijk, maar je moet lopen in overeenstemming met de regels, namelijk binnen de lijnen blijven. Blijf je niet binnen de lijnen, dan word je gedisqualificeerd. Dus ze jagen allemaal naar het doel. En ze gaan die finish allemaal bereiken. Alleen dat moet je wel doen in overeenstemming met de regels. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Alleen sommigen doen dat dus niet. En hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun heerlijkheid is in hun schunnigheid. Ze bedenken het aardse. Dan is het jagen niet in overeenstemming met het doel, de bovenroeping van God. Die geweldige positie in het bovenhemelse. En daarom zegt Paulus, Filippenzen 3, vers 15, als je vergetende hetgeen achter je ligt, en uitstrekkende naar hetgeen voor je ligt, je jaagt naar het doel, in overeenstemming, je jaagt. Het is trouwens wel frappant dat hier het woordje jagen staat, want dat wordt ook gebruikt aan het begin van Paulus in Handelingen, als die op de christenen aan het jagen is. Maar dan heeft hij een heel ander doel. Dan wil hij ze opsporen en in de gevangenis gooien en doden enzovoort. Toen was hij op jacht met een heel ander doel. Nu jaagt hij naar het doel en is wel in overeenstemming met wat God wil. En dan staat er in vers 15 en 16, laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben en als u anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Als je dus niet jaagt in overeenstemming, nou ja, dan zegt hij, dat moet je wel doen. Maar hij zegt er niet bij, ja, dan ben je verloren, dan heb je niks. Nee, want we komen allemaal bij die eindbestemming, alleen je houdt je niet aan de regels. Dus. En daarom vind ik het wel mooi, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Eensgezind, in de voetsporen van Paulus. En dan gaat hij vers 17 dus verder. Wees met elkaar mijn navolgers. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen als vijanden van het kruis. Hun einde is het verderf. Vers 19. Ze bedenken aardse dingen. Ze bedenken aardse dingen. Vers 20. En dan krijg je meteen een tegenstelling. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus hij heeft het eerst over de mensen die aardse dingen bedenken, dus bezig zijn met de aardse dingen, met de werkelijkheid hier op aarde, waar hun leven over gaat, wat ze in hun leven mee te maken hebben. Ja, logisch, daar hebben we allemaal mee te maken. Maar vervolgens zegt hij, maar ons burgerschap is echter in de hemelen. Ons burgerschap is in de hemelen. En het woord burgerschap, dat is het Griekse politeuma, dat is ons woord politiek van afgeleid. Dat heeft dus te maken met het leven, het bestuur, de inrichting van de samenleving, de normen, de waarden. En zegt hij, ons burgerschap, en dan moet je naar, dan zegt hij dat dus tegen de mensen die in de kolonie Filippi wonen. Die dus precies wisten wat het betekent als je ergens een burger van bent. Want ze leefden in Filippi, Griekenland, maar ze hadden het burgerschap van Rome. Dus het leek erop, ook al waren ze in Filippi, dat ze als het ware leefden zoals men in Rome leeft, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Nou zegt hij, ons burgerschap, en dan heeft hij tegen gelovigen, is in de hemelen. En eigenlijk zegt hij, zoals jullie in Filippi net doen alsof je een Romein bent, met alles wat erbij hoort, zo doen wij, terwijl we waar dan ook maar zijn, in Filippi of hier in Nieuwbuinen of waar dan ook, zo doen wij alsof we in de hemel zijn. Dat is ons burgerschap. En de mensen in Filippi begrepen dat dus heel goed, wat dat betekende. Dat je mocht genieten van de rechten en plichten die aan het burgerschap vastzitten. Ook al was je er niet zelf. Maar ze woonden in een kolonie, Filippi. Ons burgerschap is in de hemel. En dan zegt hij, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En dan zou je taalkundig heel makkelijk kunnen denken dat waaruit wij de zaligmaker verwachten, dan hebben wij meteen beelden dat de Heer Jezus terugkomt. En waar komt hij dan vandaan? Uit de hemel. Dus dat je, dan is de gedachte dat waaruit we hem verwachten, de hemel is. Dat is ook zo, want daar komt hij vandaan. Alleen wij verwachten hem niet uit de hemel. Hier staat namelijk, wij verwachten hem uit ons burgerschap. Wij verwachten hem uit ons burgerschap. Omdat we een burger zijn van dat rijk in de hemelen, net zoals die Filippenzen die, omdat ze een burger waren van Rome, verwachten ze vanuit dat burgerschap hun redding. Hun leven was dat op dat moment. En voor de gelovigen in deze tijd, die verwacht vanuit dat burgerschap de zaligmaker, de redder, letterlijk. Namelijk de Heer Jezus Christus. Hoezo redder? Je bent toch al gered? We zijn toch tot geloof gekomen? We zijn al geestelijk gezegend met alle geestelijke zegen. We zijn geplaatst in de hemelse gewesten, zeker. Maar de redding heeft te maken, vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Met andere woorden, vanuit dat burgerschap, de plaats die je hebt in het hemelse, verwachten wij de redder, en dat is namelijk de redder van dit aardse lichaam. Van dit vernederde lichaam, wat gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam. En er is wel een mooie vergelijking, want de weg van een gelovige gaat van de ene plek naar de andere plek. En dat komt twee keer voor in de Filippense brief. Als u even wil gaan naar hoofdstuk 3, vers 10. Hoofdstuk 3, vers 10. En 11. Daar staat, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding vanuit de doden. Dus gelijkvormig worden aan zijn dood leidt tot een uitopstanding van de doden. Nou, en in vers 21 hebben we hetzelfde gelezen. Het lichaam van onze vernedering zal door de verlosser, de redder, gelijkvormig worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat is wat gaat gebeuren. En in geestelijke zin hebben we dat allemaal bereikt, maar er zal ook nog een lichamelijke aspect zijn, wat inderdaad na de dood zijn beslag krijgt. De gelijkvormigheid aan zijn dood, komen we tot de uitopstanding van tussen de doden uit. Nou, dan komen we bij het laatste. Ik denk dat ik de tijd mooi ga halen. Hoofdstuk 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en mijn kroon. Het is wel zelfs zo dat zelfs de Filippenzen worden hier de blijdschap van Paulus genoemd. Met andere woorden, ja, het kan niet anders dan dat er een innige band was met hun, dat ze zijn blijdschap zijn. Blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Sintige erg toe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag u ook, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. En ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Op zich wel mooi. Ik roep Euodia en ik roep Sintige ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. En we weten natuurlijk, Paulus noemt niet voor niks namen. Er staan niet voor niks namen in de Bijbel. Want die hebben betekenis. En deze twee namen die betekenen Euodia. Oh, ik heb die hier niet staan. Euodia betekent goede reis. En Sintige betekent gelukkige ontmoeting. Een gelukkig samen zijn. Nou, dat is wel mooi. Ik roep goede reis en gelukkige ontmoeting ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. En dan heb je meteen eigenlijk wat een gemeente, een groep gelovigen bij elkaar is. De gelovigen zijn onderweg. Gaan een goede reis en zijn verbonden in één lichaam, eensgezind. En die verbondenheid komt tot uiting in de samenkomst, als je samenkomt, door eensgezind te zijn, een gelukkig samen zijn. Op onze goede reis worden we ertoe opgeroepen om samen te komen en daarin met elkaar gelukkig te zijn. Nou, mooi wat je dat zei, Bertus, vanavond. Dat doen we al 25 jaar. Dat je mag terugkijken, dat je een goede reis met elkaar doet. Dat het streven is en dat je probeert eensgezind te zijn met elkaar. En dat je een gelukkig samen zijn hebt. En dat heeft niks te maken met wat goed van ons, wat geweldig, wat hebben we goed gedaan, hè? Nee, dat heeft te maken wat Paulus hier ook zegt. Hij roept ze op om eensgezind te zijn in de Heere. En dat is eigenlijk waar deze hele Filippenzenbrief over gaat. Heb je in de gaten waar het om gaat? Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Wees mijn navolgers. Goede reis en gelukkig samen zijn. En dan vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En je ziet daar ook zo'n schemaatje, wat hij zegt. Verblijd u in de Heere. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. En laat uw wensen in gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Tja. Verblijd u in de Heere. Nou, daar hebben we het al over gehad. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Welwillendheid. Ja, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, zo zou je het ook kunnen vertalen. Uw welwillendheid, uw gepastheid. Dus dat je je leven inricht passend bij de plek die je hebt. Dat het overeenkomstig is de wandel die bij je hoort. Die bij de miemspeler hoort, die Paulus nadoet en niet iemand anders aan het nadoen is. Want dat is niet gepast. Dat woordje welwillend, gepast, komt nog 2 keer voor. In Timotheus en in Titus. En in Timotheus vond ik het wel mooi, daar staat het, daar schrijft Paulus, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet op schandelijke winst uit, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Welwillend en niet strijdlustig. Dus dat je gepast doet en niet de strijd aan wil gaan. Nee, want we hebben geen strijd te voeren. We doen Paulus na. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En in Titus staat, herinner hen eraan dat ze de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn en dat ze tot elk goed werk bereid zijn, dat ze niemand belasteren, niemand strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dus gepast, inschikkelijk, welwillend. Dat is wat anders dan meteen haantje de voorste met een grote mond. Nee, welwillend. En dan is het wel mooi, in het centrum daar staat, de Heere is nabij. Dan kun je het woordje nabij op 2 manieren uitleggen. Zo van, hij komt eraan en eerst er bijna. Zo kan het ook gebruikt worden. Alleen hier wordt het vooral gebruikt als een plaatsbepaling. Hij is nabij, dichtbij. En de Engelsen hebben dat heel mooi vertaald. In de Engelse vertaling, daar staat, he is at hand. Ik heb dat wel eens eerder genoemd. Wij zouden zeggen, hij is bij de hand. Maar dan letterlijk, hij is bij de hand. Daar komt trouwens de uitdrukking ook vandaan, bij de hand. Namelijk dat je beschikbaar bent. Vroeger waren werknemers, moesten bij de hand zijn. Namelijk beschikbaar om op het moment dat het werk gedaan moest worden, er te zijn. Dan waren ze bij de hand. Dat is een beetje verbasterd naar degene die een beetje slim en snugger was. En die werd bij de hand genoemd, omdat hij er bij wijze van spreken altijd was. Maar de uitdrukking komt van dat je beschikbaar bent. Dat je, op zijn Engels vind ik het mooi, at hand. Nou, de Heer is bij de hand. Niet alleen dat hij snugger en pinter is, want dat is de Heer natuurlijk ook. Maar hij is ook at hand. Hij is nabij. Hij is er. Ook al zie je hem niet, ook al voel je hem niet, maar hij is er. We zijn met hem verbonden. Er is een Engels lied. Dat kennen we ook in het Nederlands. Blijf bij mij, Heer. Maar de Engelse tekst, die vind ik daar heel mooi passend bij. Dan staat er, I fear no foe, ik vrees geen kwaad, with thee at hand to bless, met u die bij de hand bent om mij te zegenen. De Heere is er, hij is nabij. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ja, de Engelsen kunnen het mooi zeggen. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij, Psalm 23. De Heere is nabij. En dan vervolgens, wees in geen ding bezorgd. Ja, als je die eerste hebt gehad, verblijdt u in de Heere. Uw welwillendheid zij allemaal mensen bekend. De Heere is nabij. Ja, wat is het gevolg? Dan hoef je voor niks bezorgd te zijn. Dan hoeft er niets te zijn, letterlijk, wat je verstand verdeelt. En met je verstand verdelen wordt bedoeld dat je denkt, ja, zo is het nu, maar het zou zo moeten zijn. Hoe lossen we dit op? Dat je van de ene plek denkt, ja, maar het zou zo moeten zijn. En die overbrugging is dan vaak het probleem. Hoe pakken we het aan? Nou, dat wekt bezorgdheid. Van hoe moeten we dat doen? Hoe kom ik nou waar ik wezen moet? Wees in geen ding bezorgd. Want vanaf je huidige situatie tot en met de toekomstige situatie is de Heer nabij. Leidt Hij je in alle dingen. En is natuurlijk menig voorbeeld in de Bijbel. Denk maar eens aan Daniël die in de leeuwenkuil gegooid wordt. Tja, word ik in de leeuwenkuil gegooid, maar hoe moet dat verder? Kom ik daar nog wel uit? Of die drie vrienden, die moeten buigen voor dat beeld. En als ze niet buigen, dan zullen ze de oven ingaan. Tja, wees in geen ding bezorgd. Ja, maar hoe ga ik dat redden? Nou, ze vertrouwen op de Heer. En die redt hun ook daaruit. Waarom zou je je zorgen maken? Als de Heer gesproken heeft. Want dat is uiteindelijk het principe. Als de Heer gesproken heeft, dan heeft hij zijn woord gegeven. En dan mag je daarop vertrouwen. En dat betekent, ook al weet je de weg niet precies, je weet, aan het eind komt het goed. Want het einddoel heb ik in geestelijke zin al bereikt. En de weg ernaartoe, ja, die is een beetje onduidelijk. Maar die weg hoef ik in geen ding bezorgd te zijn. Want Hij zorgt voor mij. Wees in geen ding bezorgd. En dan eindigt Paulus. Oh ja, dat is ook wel mooi. Even zien hoor, vers 4. Wees in geen ding bezorgd. Letterlijk staat er, wees in niets bezorgd. Maar laat in alles uw verlangen door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is een tegenstelling. In niets bezorgd hoeven zijn, maar in alles je richten op de Heer en het van Hem verwachten, met dankzegging. En laat het bekend worden bij God. Wees in geen ding bezorgd. En maak je verlangens, je wensen bekend bij God door bidden en smeken met dankzegging. En wat is het gevolg? En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die hoger is dan alle intellect, die hoger is dan alle verstand, die vrede van God, die niet te beredeneren is met ons verstand, niet te verklaren is, die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Hier zie je ook waarom Paulus het over blijdschap heeft, omdat hij hier het hart ook weer noemt. Je hart en je gedachten. Het hart, dat heeft te maken met het gevoel, wie je bent, het leven dat je leeft. En uw gedachten, dat is het denken. Onder welke invloed staat dat denken? Onder geestelijke invloed? Onder Paulus als voorbeeld? Uw hart en uw gedachten worden bewaakt in Christus Jezus. Paulus zegt in Efeze 3, vers 16, dat de Heer ons geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in onze harten woning maakt en wij in liefde geworteld en gefundeerd zijn. De nieuwe mens, uit God geboren. De vrede van God zal je harten en je gedachten, eigenlijk is dat je hele leven, die je als miemspeler van Paulus mag doorbrengen. De Heere zal je harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. En wat is het gevolg? Grote blijdschap. Ondanks alle omstandigheden. Grote blijdschap. Nou, mooie brief van de Filippenzen. Tot zover. Ik stel voor dat we de Heere gaan danken. Ja, trouwe Vader in hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Voor het leven dat tot ons komt. En de blijde boodschap die we ook vanuit de Filippenzenbrief mogen horen. Dat we heel veel kennis kunnen hebben van het geheimenis van de theorie, van uw woord, van uw plan. Maar dat we ook zien wat dat mag betekenen in ons praktische leven. Dat we hemelburgers zijn. Dat we hier rondwandelen, maar dat we niets te maken hebben met de politiek hier. Maar dat we vanuit ons hemelburgerschap u verwachten als de redder van ons lichaam. Dank u wel dat we in geestelijke zin, als we de ogen dicht doen, onze plek al hebben in het hemelse. En dank u wel dat we in de tussentijd, doordat we of hier op aarde zullen sterven, of dat we met u verheerlijkt zullen worden in heerlijkheid, dat we inderdaad mogen weten dat we u verwachten als onze redder, die ons aardse lichaam zal veranderen in een heerlijk lichaam. Heer, geweldige dingen zijn dat. Misschien lastig te begrijpen, of misschien kunnen we het wel helemaal niet uitleggen hoe dat dan zit, maar we mogen het geloven. En we mogen ons verheugen samen met apostel Paulus in de rijkdom van uw woord. Heer, wilt u maken dat het zo zijn uitwerking mag hebben in ons leven, in de gemeente, dat ook de eensgezindheid, de gezindheid van u, dat we die als voorbeeld mogen gebruiken. En dat zo ons leven mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u wel. Uit genade. Amen.